gaat hij aan.
En Madrid, voor degene die het niet weet, Madrid is een conferentie waarbij we een hele week met God bezig zijn.
Ja, het is de Europese conferentie van de wijnstok. Dus dan moet je het zien dat eigenlijk alle kerken die in Europa zijn, die komen in Madrid bij elkaar. Een aantal mensen natuurlijk van die gemeentes. En dan wordt er ook, worden ook spreekbeurten gegeven van mensen die ook echt richting geven vanuit God. En daar kunnen we heel wat mee. Dan word je door gebouwd. En het is ook gewoon hartstikke leuk om met elkaar onderweg te zijn. Dat is ook prachtig. Dus ik hou je hand vast hoor, het vliegtuig. Goed. Ik wil het vandaag hebben over... ik weet niet of hij het doet trouwens. Doet hij het wel? Ik heb een zachte stem. Oké, goed zo. Ik wil het hebben over de tekenen van het einde der tijden, zoals het heet. En ik heb dit al een keer gesproken in maart. En ik wil er een aantal punten uithalen, omdat de Heer mij daarop aansprak. En als je je Bijbel bij hebt, wil ik vragen of je met me opslaat Matteüs 16. De Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 16. En ik zou je vertellen, ik was helemaal niet van plan om hierover te spreken vandaag. Ik was totaal niet van plan om hierover te spreken vandaag zelfs. Ik was van plan om te spreken over eenheid. Eenheid binnen het huwelijk. En de Heer heeft duidelijk gezegd, nee, vandaag niet. Dus dat gaan we een andere keer doen. En terwijl ik zo bezig was, dacht ik van ja, maar... Hier heb ik al over gesproken. Sommige mensen waren er toen niet, dus die horen dat nu dan voor het eerst. Oké, prima. Maar Heer, waar wilt u heen? Want het is zo duidelijk dat we in een eindtijd leven. We weten niet wanneer Jezus terugkomt. Dat weet niemand, geen mens. Want dat staat in het woord. Hij komt als een dief in de nacht, zegt hij. En toch is het belangrijk om te weten waarin we leven en wel wat we doen met de tijd die ons rest. Matteüs 16, vers 1 tot en met 4. Ja, even wachten hoor. Ja. Matteüs. Ja? Matteüs 16, vers 1 tot en met 4. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar hem toe, naar Jezus toe, om hem te verzoeken. En ze vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, als het avond geworden is, zegt u, mooi weer, want de hemel is rood. En 's morgens, vandaag storm, want de hemel is somberrood. Huichelaars, de aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden. En kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Het verdorven en overspelige geslacht verlaat een teken. Maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En hij verliet hen en ging weg. Nou, we weten allemaal dat Jezus behoorlijk ferm was tegen de wetgeleerden en de fariseeën. Die alles maar op de puntjes moesten uitleven. Want anders zouden ze niet gered worden. Zouden ze niet voor God komen staan. Maar ze waren inderdaad huichelaars. Want ze probeerden hem, die gezonden was door God, probeerden ze te verzoeken en te vangen in hun woorden. Maar dan ben je daarmee bezig en dan lees je van, hun zal niet anders dan het teken gegeven worden als het teken van Jona. Wie weet wat het teken van Jona is? Anders begrijp je dit niet. Niemand? Dan ga ik het uitleggen, want daar wil ik het over hebben namelijk. Wat is het teken van Jona? We weten allemaal vanuit zondagsschoolverhalen, de meeste van ons, dat Jona een profeet was die niet wilde, door God gestuurd werd en uiteindelijk in de buik van de vis belandt, daarna uit de buik van de vis geworpen wordt en dan gaat hij alsnog doen wat God hem gevraagd heeft. Ja? Even heel kort gezegd. Maar als je het boek Jona gaat lezen, wat maar 4 hoofdstukken is, heb ik vanochtend meerdere malen gedaan, dan valt mij een paar dingen op. ten eerste zou je kunnen zeggen dat Jona een type is van Christus. Maar hoe kan dat nou? Hij deed toch niet wat de gehoorzaamheid van God eigenlijk was? Ja, dat deed hij uiteindelijk wel, maar hij was toch eigenlijk niet zo... Gewoon goede relatie met God eigenlijk, als je het goed leest. Nou, hij had wel een goede relatie met God, want God sprak door hem. Hij sprak met God en God sprak tot hem terug. Alleen, je ziet in het leven van Jona, dat hij uiteindelijk, als hij alles gedaan heeft wat God hem gezegd heeft, dat hij eigenlijk nog steeds boos is op God. Hij heeft alles gedaan en uiteindelijk, in de laatste verse zelfs, is hij nog boos op God. Ik vind het oneerlijk wat hij gedaan heeft. En wat moest hij doen? Nineveh was een stad, een grote stad. En daar gingen alle dingen verkeerd. Het kwaad steeg omhoog voor God, staat er. En de mensen die dat deden, die waren verdorven. Deden gewoon echt verkeerde dingen. Zouden wij wel kunnen zijn. Maar wij doen ook verkeerde en verdorven dingen, toch? Ja. En wat gebeurt er dan? Jona krijgt te horen van God dat hij daarheen moet gaan en moet gaan zeggen dat die stad ondersteboven gekeerd zal gaan worden. Omdat hij de stad gaat straffen. Tenzij, en dat, zo is God altijd, onthoud dit wat ik nu vertel, want dit is een hele belangrijke les. Tenzij ze zich bekeren. God zegt altijd iets met een oplossing erbij. Het is nooit zo, ik ga dit doen en dan gebeurt het. Het is altijd, tenzij of, als je je bekeert dan. God is een genadevol God. En Jona had er niet zo door. Jona die was als profeet tot leven gekomen. En je leest nog maar op één andere plek dat Jona als profeet diende. Dat was in het leven van Jerobeam, de koning. Een slechte koning. Die deed wat kwaad is in de ogen van God. Maar de profeet had een woord van God gezegd tegen de koning. En de koning had wel gedaan wat God had gezegd. Als er dan iets goeds was, was dat hetgene wat hij had gedaan. Voor de rest had hij een slecht leven, Jerobeam. Daar lezen we dat Jona ook profeet is. Dus Jona die wordt gesterkt in het feit dat God tot hem spreekt en dat hij woorden van God mag brengen. Dat zou bij ons ook gebeuren, toch? Als wij merken dat God tot ons spreekt en we doen wat God zegt, dan word je daarin gesterkt. Dan krijg je zelfvertrouwen. Nee, ik krijg Godvertrouwen meer. Maar je krijgt zelfvertrouwen in het feit dat je een relatie met God hebt. En als het goed is, hebben we dat allemaal, want hij woont in ons. Vroeger was het zo dat God sprak alleen maar tot koningen en profeten en priesters. Meer niet. Maar nu, zegt Paulus ook, maar jullie nu niet meer. Weet je dan niet dat je Gods tempel bent en dat hij in je woont, dat Gods geest in je woont? Hij woont in ons en hij verlaat ons nooit meer. Waarom haal ik het verhaal van Jona er nou bij? Het verhaal van Jona staat niet op zich. Het verhaal van Jona is een manier om een eigenschap van God te gaan herkennen. Want ik was ooit eens een keer, en dat is al heel lang geleden, een aantal jaren. Toen waren we denk ik net gestart met de gemeente. Rond 2012. En toen had ik een klant en die gaat naar de vrijgemaakte kerk. Gegeven met vrijgemaakte kerk. De zware kerk, laat maar even zo. De zware kerk, zoals dat heet. Prima, zijn broers en zussen, ik hou van ze. Als zij het op een andere manier interpreteren, het zal zo zijn. Maar één ding hebben ze, vertrouwen op God. En dat staat boven alles. Boven alles wat je denkt, welke beweging er ook is, het vertrouwen op God is het allerbelangrijkste ding wat we kunnen hebben. Als je geen vertrouwen meer op God hebt, waar is je redding dan? Dan leef je in onzekerheid. Dus vertrouwen op God is het allerbelangrijkste. En dan gaan we eens even kijken. Wij kunnen ook zo reageren als Jona. Van, ah, maar dat wil ik niet doen. En nou heb ik in uw naam gesproken dat ze zich moeten gaan bekeren. En dat doen ze niet. En ja hoor, u moet ze weer redden. Zo zitten we vaak als mensen in elkaar. Wij proberen ons verrekte goed te leven. En dan vinden we ons eigenlijk best wel goed leven. En vervolgens iemand die zijn hele leven gezondigd heeft, op zijn sterfbed neemt hij Jezus aan en dan is hij gered. Ja, maar dat vinden we oneerlijk. En toch is het zo. Want God is veel genadiger als jij en ik bij elkaar kunnen denken. En dat blijkt uit het verhaal van Jona. Het verhaal van Jona, een van de laatste verzen. God, oh nee, ik moet hem even erbij zoeken. Even kijken. Jona is nog steeds boos, hè? En Jona die heeft verteld dat ze zich moeten bekeren. En wat gebeurt er? Die stad bekeert zich. Ze gaan zelfs in vasten. Die hele stad. Er wordt opgeroepen om niet te eten enzovoort. En dat doen ze. Ze bekeren zich van hun wegen. Daar zit een sleutel voor ons allemaal. En dat is nog steeds niet veranderd. Vandaag de dag. Op het moment dat wij met ons leven bezig zijn en God roept ons op om ons te bekeren van onze weg, dan zou ik dat doen. Dat hebben we nodig. Op het moment dat jij tot geloof kwam en het woord van je redding, van je zaligheid, zoals Efeze 1 vers 13 zegt, ontving, werd je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Staat letterlijk in Gods woord. Verzegeld. Dat betekent dat niemand het zegel kan scheuren dan God alleen. De mens kan het niet scheuren. God wel. Betekent ook dat op het moment dat je dat hebt, betekent niet dat het dan klaar is. Ik bedoel daarmee te zeggen, ja, je bent gered. Dat geloof ik. Maar dat betekent niet dat je verder niet hoeft te bekeren de rest van je leven. Want we hebben het nodig om continu te bekeren. Bekering is niet een eenmalig iets. Ja, het enige wat je zou kunnen zeggen is dat je je rug van God afdraait en naar God gaat staan. Maar tijdens dat je dat doet in jouw leven, begin je nog steeds fouten. En die fouten die worden dan of door je broer of zus openbaar, of dat God jou er zelf op aanspreekt door zijn geest in jou. Waardoor je verandert, waardoor je je verder bekeert en verder naar God toe groeit en het beeld van God gaat aannemen. Dat is de waarheid. Maar de standaard die je daarvoor stelt voor bekeren, die kunnen mensen wel stellen, maar de mensen die kunnen absoluut geen standaard stellen. Want we zijn allemaal verdorven, we hebben allemaal een verdorven natuur in ons wonen. Dus de standaard is van God en van niemand anders. En dan, als je dan nadenkt over hoe God is, over zijn genade, over zijn grootheid, en dat vind ik zo mooi dit. Dan zegt Jona, die is nog steeds boos op God. En dan zegt hij uiteindelijk in hoofdstuk 4 vers 11, zegt God, hè, zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien? Waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en linkerhand niet weten. En daarbij veel vee. Hoor je even wat hij zegt? Hoor je even wat hij zegt? Hij redt mensen die het verschil niet weten tussen hun rechter en linkerhand. Wow. God is oneindig veel meer genadig dan wij denken. Daarom zegt Jezus ook, laat de kinderen tot mij komen. Geloof als een kind. Geloof als een kind betekent dat als jij gelooft dat je gered bent door wat Jezus heeft gedaan, heeft, dan is dat zo. Punt uit. Betekent niet dat we dan zomaar erop los kunnen leven. Want ieders werk, alles wat jij doet bovenop het fundament Jezus Christus, dat zal aan het licht komen, altijd. En 1 Korinthe 3, moet je mezelf lezen, 9 tot en met 15. Daar staat ook dat, dat op het fundament van Jezus Christus, wat we geloven, daar ga je in je leven mee bouwen, in werken. En dat doe je of met hout, stro en hooi, of goud, zilver en edelstenen, harde steenten. En er staat er, ieders werk zal aan het licht komen. Maar de dag komt dat het met vuur verbrand zal worden. En wat blijft er dan over? Goud, zilver of edelstenen of hout, stro en hooi? Hout, stro en hooi zal echt vernietigd worden. Maar wat je wel goed gedaan hebt met goud, zilver en edelstenen blijft bestaan. Ook door vuur. Daarom zegt ook het woord van ieders werk zal aan het licht komen. Ieders werk, en hoe ieders werk is, zal het verbranden. Maar hij zelf, degene over wie het gaat, jij en ik, zal behouden worden. Maar wel zo, als door vuur heen. Dus op het moment dat jij met hout, stro en hooi hebt gebouwd, dan ondervind jij schade. Want God zegt heel veel, en heel veel in het woord, er is loon naar werken. Kun je werken voor je redding? Nee. Voor je redding kun je niet werken. Dat is alleen geloof. Maar je kunt wel beloning ontvangen. Want dat zegt het woord. Ieder zal loon naar zijn werken ontvangen. Maar dat gaat wel over de slaven, de dienstknechten. Dus, oftewel wij. Want wij zijn zijn onderdanen. Wij zijn zijn kinderen, zijn zonen, zijn dochters. Wauw, geweldig. Wat heeft dat te maken met het einde van de tijden? Heel veel. We leven in een tijd waarin bijna alles bereikbaar is. We hebben internet. Kun je alles opzoeken wat je wil. We hebben radio, tv, we hebben vliegtuigen. We kunnen naar de andere kant van de wereld als we dat willen. We kunnen overal heen. Reizen is geen probleem meer, vroeger wel, nu niet meer. En het einde tijden, er zijn een aantal dingen waar we op moeten letten. Nou, daar ga ik zo wel wat over noemen. Maar een van de dingen is, mijn zinsies, en nogmaals toets wat ik preek, want dat vind ik belangrijk, is dat er in de latere tijd leraars zullen komen die zullen vertellen overeenkomstig wat ze zelf willen horen. En waardoor er heel veel mensen afvallig zullen worden. Waarvan afvallen? Van het geloof in de almachtige God. Van het geloof in de enige Zoon die gestorven is en opgestaan, Jezus Christus. En dat is afval. En het punt is dat wij ontzettend voorzichtig moeten zijn met het feit van wat leren wij. En dat zeg ik niet alleen naar aanleiding van wat ik de komende afgelopen tijd heb gehoord. Dat zeg ik ook naar mezelf als wat ik geleerd heb. Dus alles wat ik geleerd heb, alles wat jij geleerd hebt, probeer eerlijk te zijn en het te onderwerpen aan het woord van God. Altijd. Wees eerlijk. Het is niet alleen het woord van God wat openbaart, maar het is ook Gods geest die jouw dingen openbaart, die in jou woont. Maar die zijn altijd overeenkomstig het woord van God. Het kan nooit zo zijn dat als jij iets geopenbaard krijgt, dat vervolgens dat niet staat in het woord van God. Dan is geen openbaring van God. Het moet altijd overeenkomstig zijn. En dat zien we dus in de laatste tijd. Zie je dus dat er heel veel dingen veranderd worden. Een van de tekenen van het einde der tijden is namelijk bijvoorbeeld Israël. Gewoon wat er met het land Israël gebeurt. Wie kent de geschiedenis van Israël een beetje? Van het ontstaan. Ja, jij kent het een beetje, denk ik. Ja. Op zich is dat al een wonder. Iemand zei eens, ja, maar vroeger was het Palestina. Ho, stop, Palestina heeft nooit bestaan. Heeft nooit bestaan. Dat heeft zelfs de scholen in Nederland hebben dat geprobeerd te onderwijzen. Maar zelfs de Arabieren, voordat het land Israël bevolkt werd, zelfs de grootmeesters in die tijd, als je de krantenknipsels leest, die kun je opzoeken op internet trouwens, van wat ze vroeger zeiden, ja, Palestina bestaat niet. Dat heeft nooit bestaan. Zeggen ze zelf. En nu wordt voetstoots heel makkelijk aangenomen door de politiek, heden ten dagen. Ja, maar dat was Palestina, dat was Israël niet. Het is altijd het land van God geweest. Het waren de Canaanieten die er woonden. En dan, notabene, heb je heel veel profetieën in het woord van God die duiden dat het land Israël bestaat. Moet je voorstellen de tijd voor 1948. De tijd dat Israël nog niet bestaat. We hebben de Tweede Wereldoorlog gehad, maar daarvoor nog. Als er toen bijbelleraren waren die aan het prediken waren vanuit het Oude Testament en de profetieën, dan konden ze dat niet goed interpreteren. Want dat bestond daar niet, bestond niet. Dat was vroeger, maar ja, het bestaat niet. Terwijl wat je nu ziet, hè, in 1948, is dus de staat Israël opgericht. Dat land is op één dag geboren. Dat staat ook in het woord van God. En in 1948 is dus Israël begonnen met bestaan opnieuw. Dan daarbij, en dat heb ik al vaker gezegd, is het land zelf een groot wonder. Omdat het is maar een heel klein stukje land. En er wordt eigenlijk dagelijks, wekelijks wordt er over gesproken. Waarom zou dat toch zijn? Omdat Jeruzalem het middelpunt van de wereld is. Jeruzalem zijn de grootste gevechten over uitgebroken. Ja. Wat betekent Jeruzalem? Weten jullie dat? Hoe heette Jeruzalem vroeger? Ja, ik wil jullie juist een beetje uitnodigen. Kom op. Hoe heette Jeruzalem vroeger? Ja?
Ja?
Zeg het maar. De geschiedenis is zo gaaf. Dat is echt dat is heel erg mooi. Oké, Jeruzalem heette vroeger Salem. En wie woonde er in Salem? Wie was koning over Salem? Nu wordt het interessant. Wie was koning over Salem? Jongens, jullie moeten meer lezen. Melchizedek. Melchizedek was koning van Salem. En waar staat Melchizedek voor? Even nadenken. Melchizedek, koning van Salem. Later wordt het Jeruzalem. En wie is de koning van Jeruzalem? De Heer Jezus. Dat is de koning der koningen. Want er staat ook geschreven, later in het woord, dat Jezus nog een hogere orde heeft dan de orde van Melchizedek. Terwijl Melchizedek de allereerste koning was waaraan de tiende werden gegeven. Interessant. Het heeft hele belangrijke verwijzingen voor ons leven van vandaag de dag. God is oneindig veel genadiger. In de eindtijd zie je dus dat er geschiedsvervalsing komt. En wie doen dat allemaal, geschiedsvervalsing? De hele wereld. Ja, maar dat zeg je nou wel. Ja, dat zeg ik, ja. Eentje is overduidelijk. Dat weten we allemaal. dat de leugen hè, die toen verteld is over de nazi's, dat ze Joden hadden vermoord, dat dat niet gebeurd zou zijn, dat dat geschiedsvervalsing was. Nou, gelukkig zijn de mensen nog steeds, nou, ze zijn al bijna allemaal dood, denk ik, maar die dat mee hebben gemaakt. Dus dat kan eigenlijk niet meer uitgewist worden. Maar leugens zijn er altijd geweest. Geschiedsvervalsing is er altijd geweest. Zelfs in de tijd van Jezus. Zal ik dat bewijzen? Dan moet je Matthäus 28 pakken. Ja, Matthäus 28. Jezus had gezegd, deze tempel die wordt in 3 dagen afgebroken en daarna wordt hij in 1 dag weer opgebouwd. Dat weten we, hè? Ja. En de overheden, laat ik maar even de farizeeën en schriftgeleerden, laat ik die maar even zo noemen, die wisten dat hij al gezegd had. En wat gebeurt er dan? Dan zeggen ze, Matthäus 28 vanaf vers 11... Terwijl ze onderweg waren, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En ze kwamen bijeen met de oudsten en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. Dat is geschiedsvervalsing.
Toen al.
Gebeurt nog steeds vandaag. En dan staat er in vers 15, toen ze het geld in ontvangst genomen hadden, deden zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Geloof in de leugen, anders hadden ze de Messias al lang aangenomen. Wat ik wil zeggen, is dat we altijd na moeten gaan in deze tijd waarin we nu leven. Dat als we iets horen of lezen op internet, of horen van andere mensen, dat we die voetstoot gelijk moeten aannemen als waarheid, als zwart op wit. Stop daarmee. Het is niet waar. Zoals het gaat op dit moment in Israël met de Joden en met de Palestijnen, is een drama wat er gebeurt. Ja, en ik zeg niet dat het hele Israëlische volk nu alles precies doet wat God zegt. Dat hoor je mij niet zeggen. Ze maken grote fouten, net als jij en ik trouwens. Maar 1 ding is wel waar. De berichtgeving naar de westerse wereld en naar Amerika is verdraaid gekleurd. En laten we alsjeblieft reëel zijn en vragen aan God. Heer, wat is de waarheid? En niet denken dat er gelijk iets zo is. Dat is 1 teken van de tijd. Van de eindtijd. Eén profetie die uitgekomen is. Dat is trouwens wel leuk om even te vertellen. Even kijken, waar staat die? Ja. Ezechiël 36, vers 24 tot 25. Ik lees hem voor hoor, hoef je niet op te zoeken. Zegt God, ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen, hieraan wordt voldaan. Ik zal rijnwater op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Hieraan zal worden voldaan. En dan zegt hij verder. Jeremia 23, vers 7 tot 8. Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft, en die het gebracht heeft uit het land in het noorden, en uit al de landen waarin ik hen verdreven heb. Ze zullen wonen in hun eigen land. Dat is de profetie over Israël. Misschien wel wat van het woord Aleia gehoord. De Aleia is eigenlijk dat alle Joden uit alle hoeken van de aarde terug worden gebracht naar Israël. Dat is wat er gebeurt. En het land uit het noorden, dat is Rusland. Daar zijn de meeste Joden vanuit schepen overgekomen naar Israël. En dat is de profetie die gaande is, want nog niet iedereen is terug. Er komen nog steeds meer mensen terug. En ik geloof dat God, als God zegt, ik zal u allemaal terugbrengen, dan zal het ook gebeuren. Dat is ook een teken van de eindtijd. Dat je ziet dat op dit moment gebeurt. Het grootste gedeelte is denk ik terug. Dus, hoe moeten we daar nou mee omgaan? Jezus zegt dat je aan de vijgenboom en vijgentak kan zien wanneer het tijd is. En ik denk dat het wijs is dat wij opletten wat er gebeurt met in het Midden-Oosten. Wat er aan de hand is. Waarom? Waarom zouden we dat moeten doen? Want we weten toch dat we in de eindtijd leven. Als Jezus zegt let erop, dat betekent dat we erop moeten letten. Je kunt er helemaal heel moeilijk over doen, maar let er gewoon op. Maar ik geloof wel, en dat heeft met die bekering te maken waar ik eerder over had, is dat er nog maar heel weinig tijd is met elkaar om mensen te vertellen dat het koninkrijk van God dichtbij is gekomen. Dat mensen gered kunnen worden door het evangelie. Door het geloof van hun zaligheid. Dat is de kracht van hun zaligheid. Nog een teken is wat je ziet wat er gebeurt met de islam. We zien dat de islam zich verspreidt als olievlekken over alle gebieden. En Europa ook. Er zijn studies die zeggen dat na een jaar of... Even kijken wat stond er. Na 40 jaar... is de meerderheid van de landen zijn moslims. Is wat. En de eindtijd is dit, is dat we waakzaam moeten zijn, dat wij mogen blijven staan voor het evangelie, dat we ons niet schamen voor het evangelie. Waarom verspreidt de islam zo snel? Ten eerste, als je in Europa kijkt, zijn er maar hele kleine gezinnen. 1, 2 kinderen. 1 kind, 2 kinderen. Daar is het 7, 8, 9 kinderen. Dat is heel normaal. Dus dan gaat het een stuk harder. En we moeten met elkaar in de gaten houden wat er gebeurt. En dat je dus steeds meer te maken krijgt, jij en ik, wij krijgen steeds meer te maken met vervolging. Nu is het nog fantastisch dat we dit kunnen doen. Hier bij elkaar komen en daar open over praten. Maar op de duur is dat niet meer mogelijk hoor. Dan wordt het lastig. Hè? Is zo. Maar als we dat weten, dan kun je op twee manieren reageren. Ik word er bang van. Of de andere... Maar er staat geschreven, zalig zijn zij die vervolgd worden om mijn naam. Wauw. En wij mogen verkondigen wat het goede werk is wat Jezus doet en heeft gedaan. Wat je ook ziet, het derde teken onder andere, ik ga er even doorheen, want het gaat even om een gedachtegang, is het vormen van één wereldregering. We weten allemaal dat de economieën onder druk staan. Europa natuurlijk. Nou ja, je ziet wat de Britten willen. Wat er gebeurt. Je ziet dat uiteindelijk al dit soort gebeurtenissen zal ertoe leiden dat er iemand zal op gaan staan. En zeggen, ja jongens, het is een zootje. Zullen we nu eens een keer anders aan gaan pakken? Ik zeg dat even in mijn eigen woorden. En dan krijg je te maken met een één wereldregering. En dan zijn we aardig... Redelijk aan het eind, denk ik. Daar staat ook dat de antichrist zal opstaan. Daarin. Ik heb op mijn hart, en dat ga ik ook doen. Ik ga de komende weken... ga ik spreken over openbaringen. En dan ga ik niet alleen over het boek Openbaring spreken. Maar ik ga ook de profetieën van het Oude Testament daarin verwerken. Want ik geloof namelijk dat er een aantal dingen zijn die wij als heidenen, want we zijn allemaal heidenen hier, zoals we hier zitten, we zijn geen joden. Die kennen wij niet, die weten wij niet. Wij kennen de Joodse gedachtegang ook niet. Weet je wat een Joodse gedachtegang is onder andere? Er zijn sommigen die kennen hem hier al hoor. Als je een eigen zaak hebt, dan zeggen ze bijvoorbeeld tegen Richard, als ze hem niet zo mogen, dan zeggen ze, ik wens je veel personeel toe. Dat is de Joodse gedachtegang. Dat is eigenlijk om te zeggen van nou, je zal in het ongeluk komen. Want als je veel personeel hebt, is alleen maar ellende. Dat is de Joodse gedachtegang. Een gedachtegang. Dat was niet gezegd, dat bedoelde ik niet, Maries. Dat snap je, hè? Nou, maar als voorbeeld. Het punt is, we moeten gaan begrijpen van wat God bedoeld heeft in zijn schrift. Door wie is de Bijbel geschreven? Door God natuurlijk, dat snap ik. Maar er staat ook in 1 Korinthe 13, het hoofdstuk over de liefde, dat we allemaal onvolmaakt zijn in ons profeteren, onder andere. Het betekent dat de woorden die opgeschreven zijn in Gods woord allemaal waar zijn, daar doe ik niks aan af. Maar ze zijn opgeschreven vanuit een achtergrond die wij misschien niet snappen. Dus een bepaalde zin in een vers kan misschien wel heel anders bedoeld zijn als wij tot nu toe interpreteren. En daar moeten we naar gaan zoeken met elkaar. En ik zeg niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Maar met elkaar komen we een eind. Want ieder schriftwoord, staat er in het woord, is goed om te weerleggen, te onderwijzen enzovoort. Laten we dat met elkaar doen. Ik wil je eens vragen voor in de celgroepen, dat je eens gaat praten over, wat zie je nou zelf als tekenen in de eindtijd? En wat doe je daarmee? Of laat je het allemaal gebeuren? Dat is een vraag voor in de celgroepen. Laten we daar eens over praten, dat is goed. En dan niet gewoon je eigen mening neerleggen, maar ga nou zoeken wat God ervan vindt. Want iedereen heeft zijn eigen mening. Maar het gaat niet om onze mening. Gaat om wat God wil. Want wat is Gods wil? Hij wil bij de mens zijn. Hij houdt van ons. Hij is oneindig veel genadiger dan wij denken. Onze passie is om een gemeente van overwinnaars te bouwen. Wat de visie is. Overwinnaar is een heel belangrijk woord. Dat heeft te maken met bekering. Dat heeft te maken met hoe ga ik in mijn leven om met wat ik gekregen heb van de Heer. Wat doe ik met het talent wat ik van de Heer ontvangen heb? We zijn allemaal bedienaar. Ik heb nu toevallig de functie dat ik spreek. En de volgende keer is dat iemand anders. Ja, zo is het. Dan mag jij gaan spreken. Laten we alsjeblieft onze generatie veroveren voor Christus. Hij is het waard. Laten we erop uitgaan. En ons leven delen. Kost dat wat? Ja, dat kost je jezelf. Dat kost je jezelf. Bijvoorbeeld, ik noem even het voorbeeld. Als je een keer meegaat met Henry de straat op, wat ik je aan wil raden, dan kost het je jezelf. Want dan moet je inderdaad even over een drempel heen stappen wat je eigenlijk niet zo gewend bent. Dat kost je zelf. Maar ik denk dat het goed is om het ooit een keer te doen. Ik zeg niet dat je het gelijk moet doen, maar je moet het doen een keer. Leer uit te stappen. Ik geloof persoonlijk dat als je dat een keer hebt gedaan, dan word je iets vrijmoediger in het leven daarna. Dat betekent ook dat je niet meer in je huis blijft zitten. Je bent gewoon aan het leven. Je bent op over je werk, of je bent met je buurvrouw bezig, of weet ik veel wat. En je drinkt koffie en je hebt het gewoon. Je deelt je leven gewoon. En als dat gewoon je leven deel is, Dan ben je net zo goed bezig als dat je op straat mensen geneest of wat dan ook. Want je bent mensen aan het winnen voor het koninkrijk. En dat is actief zijn. Amen.
Amen.
Goed. Volgende week dan. Ja, daar zijn we. Volgende week zijn we nog. Ja, volgende week zijn we nog. Dan gaan we maandags gaan we naar Madrid toe. Dan zijn we een week niet. En dan 3 juli zal Joël de dienst leiden. En dan is hij gewoon nog dienst. Dat je dat wel weet. Goed. Zullen we met elkaar gaan staan? Gaan we bidden. Opa. Ja, als je geopereerd wordt, is het niet anders. Maar, maar dat is wat anders.
We bidden er gewoon voor.
Dan bidden we dat je hier geopereerd wordt. Dan krijg je tegelijk. Hey jongens, we gaan bidden en afsluiten. Vader God, dank u wel, Heer, dat u een goede vader bent. Heer, dat u mensen redt, Heer. Zelfs als ze het verschil tussen hun rechter en linkerhand niet kennen, Heer. Heer, u bent zoveel meer genadig. Dank u wel, Heer, dat we instrumenten in uw hand mogen zijn. Heer, dat we mogen weten en mogen zien wat er om ons heen gebeurt. Dat we het niet voetsloos gelijk aannemen voor waarheid, Heer. Maar dat we eerst via uw filter laten lopen, Heer. Via uw woord. Heer, en ik bid, Heer, dat we alles wat we tot nu toe geleerd hebben, Heer. Heer, dat we dat mogen teruggeven aan u. Opdat u openbaar door uw geest dat waar is. Als het maar volgens uw schrift is. Heer, dank u wel, Heer, dat u niet zo wakker ligt van interpretaties. Heer, maar dat u veel meer kijkt naar mensen die hun vertrouwen op u stellen. Dank u wel, Heer, dat u goed bent. En genadig bent. Dank u wel, Heer, dat u een beloning voor ons klaar heeft liggen, Heer. Als we echt uw wil gaan doen. Heer, zo willen we elkaar ook zegenen, Heer. Heer, en bemoedigen, Heer, om erop uit te gaan. Heer, om mensen te vertellen wat u ons heeft gegeven. In Jezus' naam. Heer, zo zegenen we elkaar, Heer. En hebben we een mooie dag met elkaar, Heer. Mogen we koffie gaan drinken. Mogen we wat gaan eten. Ik weet niet wat er is, Heer. Maar dank u wel, u weet het. Heer, zo zegenen we elkaar in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen.